Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 89 het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Het eerste van 89. De schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën. We lezen daaruit het vierde hoofdstuk. Hebreeën 4. En daarna zingen we uit Psalm 122, het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Hebreeën 4 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 122 vers 3 en vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hen geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijnde vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van het zijne. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons dan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd.
Thank you.
ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Opnieuw gaan we luisteren naar het onderwijs van de belijdenis over het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zondag 38, vraag 103 en dan het laatste gedeelte van het antwoord, waarbij begint bij ten andere. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Laten we samen de Heere gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige God, u bent het die ons deze dag geschonken hebt, deze nieuwtestamentische Sabbatdag, waarop wij mogen ophouden met ons dagelijkse werk, rusten mogen van de dingen die ons dag bij dag bezighouden. En zoals we in de catechismus vanuit uw woord ook de vorige keren verklaard hebben horen, dat de prediking zal worden onderhouden, zal worden beluisterd. En heren, dan zijn wij hier op een plaats die menigmaal door u gezegend is. Want het is toch naar uw belofte dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat gij in het midden bent. Dat we hier op de werkvloer van de Heilige Geest zijn. Heel bijzonder deze plaats wil door u gezegend worden. Om in die onderlinge bijeenkomsten te verkondigen wie gij zijt. De hoge en de heilige God. Die nochtans in en door uw Zoon Jezus Christus gemeenschap wilt hebben met zondige mensen. Dat die blijde boodschap hier mag worden gehoord. Een gezegende plaats. Maar Heere, tegelijkertijd ook zo'n gevaarlijke plaats. Want we hebben het gelezen uit de Hebreeënbrief. Dat het woord Gods levend en krachtig is. En scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En dat dat doorgaat tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs. En dat het een oordeler is der gedachten en der overleggingen des harten. Heer, als wij dat gaan verstaan, wat dat woord doet, dat dat snijdt, dat dat onderscheid maakt. En dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Wat wij hier doen, wat wij hier denken, wat wij hier zeggen, het is alles bekend bij u. En het maakt onderscheid. En we worden juist in dit gedeelte wat we gelezen hebben zo ernstig gewaarschuwd en opgeroepen om ons te benaarstigen, om ons te beijveren, om in te gaan in de rust die Gij ons laat prediken, ook vanuit onze belijdenis. Die rust die overblijft voor het volk Gods. Heren, bewaar ons ervoor dat we achter zullen blijven. Dat we de belofte van in de rust in te gaan naast ons neer zullen leggen. En dat we ons in ongeloof ervan afkeren. Dan is uw woord op zoveel manieren zo scherp. En dan valt ook hier in de kerk, op deze plaats waar we zoveel malen al bijeenkwamen, een beslissing voor de eeuwigheid. Heren, doe het ons maar beseffen. Wat een gezegende, maar ook wat een gevaarlijke plek dat we deze middag hebben ingenomen. En heren, nu wilt u het ons nog tot zegen doen laten zijn. Want u hebt toch deze plaats van samenkomst tot een huis des gebeds gemaakt. En u hebt toch deze plaats bedoeld als een plaats waar u het volk verblijden wil in dat bedehuis. Heren, wilt u geven dat we door uw geest ook tot die hoogte mogen komen. En dat we mogen ervaren dat u inderdaad een God bent die in gunst en niet in wraak uw lust hebt. Maar dat we ook er erg in zullen hebben dat die wraak zal ontbranden als we op die grote zaligheid geen acht geven. Heere, geef dat we het zo mogen zien. Dat er een rechte lijn loopt van de preekstoel naar uw rechterstoel. En dat we zo met open oren zullen luisteren. En met een open hart wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, wilt u zo meekomen in de prediking vanuit de belijdenis. En geef, Heren, dat die rust ons mag worden voorgesteld vanuit onze belijdenis, vanuit onze catechismus, gegrond op uw woord. En Heren, wat kunnen we ons dan arm gevoelen als we woorden moeten vinden om iets van die rust uit te stallen die overblijft voor uw volk. We bidden u, wilt u zelf getuigenis geven aan dat woord. En doen wat geen prediker kan. Dat woord indragen in het hart. Zodat we werkelijk met een geestelijke ijver bezet mogen raken. Om ten bloede toe tegen te staan. En te strijden tegen de zonde. Omdat het gaat om de vraag waar wij de eeuwigheid gaan doorbrengen. En dat er zoveel te verkrijgen is. De eeuwige rust, de zaligheid der zielen en wat er op het spel staat. Heren, ontfermt u zich over ons in spreken en in luisteren. Wilt u, Heren, waar het woord wordt verkondigd, de kansels in ons vaderland, de zendingsvelden, evangelisatieposten, de kerk wereldwijd, wilt u daarin meekomen en geven dat we op deze dag, die in ons maatschappelijke bestel een bevrijdingsdag mag zijn, iets mogen kennen van die grote bevrijding die Gij, Heere Jezus Christus, teweeg hebt gebracht. Aan dat kruis uit van Golgotha, toen u hebt uitgeroepen, het is volbracht. Als een prelude, als een voorspel op die grote vrijheid, die eeuwige blijdschap, die eeuwige rust die wacht. En waar uw kinderen zo naar uit gaan leren zien in het strijdperk van dit leven. Maar ook als we samen zijn, niet alleen als kerkgangers, maar ook als burgers van Nederland, te midden van een volk dat vandaag mag herdenken dat u zoveel jaren geleden ons hebt bevrijd van het juk van de nazi's. Dan hebben we gisteren de doden mogen herdenken die gevallen zijn toen, maar ook in de vele oorlogen en uitzendingen van militairen daarna, medelanders, mannen en vrouwen die hun leven lieten in dienst van het land en in dienst van de vrijheid. Heren, dat mag herdacht worden op wat u daarin ons geschonken hebt. Dat mag geëerbiedigd worden, dat mag herdacht worden. Met dankbaarheid, ook jegens hen die het leven hebben gelaten. En wij bidden u, Heren, ook op deze bevrijdingsdag voor al die militairen die ook namens ons vaderland, namens de NAVO, in allerlei gebieden werkzaam zijn om daar de vrede te bewaken of de vrede te bewerken. Die gevaren lopen, Heren, ontfermt u zich over onze mannen en vrouwen in dienst van ons vaderland. En allen die daar ondersteunend werk onder verrichten. En Heren, zou u te midden van alle dreigingen die er zijn en die steeds groter worden, ook vanuit het Oostblok, geven willen dat er een evenwicht mag blijven, zodat we bewaard worden voor een nieuwe grote wereldoorlog. En wilt u de oorlogen in de Oekraïne, maar ook in Israël beteugelen, en op al die plaatsen waar bloed vergoten wordt, ontfermt u zich, Heren, over deze wereld die zo overduidelijk in het boze ligt, geregeerd door de mensenmoordenaar van het begin, die rondgaat als een briesende leeuw en die mensen gebruikt om anderen te doden. Laat die grote vredevorst, de Heer Jezus Christus, zijn vrederijk toch hier op aarde mogen uitbreiden. En geven, Heren, dat we mogen bemerken dat die oude beloften die in uw woord liggen krachtig, levend mogen zijn. Dat die vrede hier in beginsel weer mag worden gevonden die geloofd is door ons voorgeslacht. Die heilstijd die bij de bekering van Israël ook zal aanbreken. Heren, wilt u dat werken? Kon het zijn ook in onze dagen. En dat niet om onze vrede en om ons heil alleen, maar allereerst om uw grote naam, om uw koninkrijk, om uw eer en om uw macht de roem te geven. En om het bloed van de Heer Jezus Christus in al zijn waarde, in al zijn macht en kracht de overwinning te doen behalen. En die geest die uitgestort is op alle vlees, zo zal werkzaam zijn dat we inderdaad mogen zien dat geheel Israël zalig zal worden. Een massale bekering onder de Joden en een heilstijd voor deze arme oude wereld. Heren, zie zo op ons in uw genade neer. Wilt u aan onze overheden gedenken, aan het demissionaire kabinet en de pogingen om tot een nieuw kabinet te komen? Heren, laten zij die vanuit uw woord in de politiek arbeiden gelegenheid en vrijmoedigheid mogen krijgen om dat woord te doen horen. En wilt u daar uw zegen aan verbinden? Zie op ons in uw genade neer, Heren. Vergeeft u genadig het zondige, ook als land en volk. Na die tientallen jaren dat we in vrijheid mogen leven, hebben we dat zo verbeurd en zo verzondigd. De zonde die roept tot u om vergelding. Maar wilt u nog in gunst en genade op ons neerzien en doen wat we vanochtend ook hebben gehoord, dat u tot doden zult roepen om op te wekken uit die doodslaap, om te leven tot uw eer. Hoor ons gebed, Heren, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 132, de versen 5, 9 en 12. 32 vers 5, wij zullen in zijn woning gaan. Vers 9, want Sion is van God begeerd. En vers 12, wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. 5, 9 en 12 van Psalm 132. Terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 37, het zesde vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten. In de zoetste rust verblijd en erven de aarde. Dat is het zesde van Psalm 37, wat we straks zingen na de prediking. Liefde gemeente, in de verklaring van het vierde gebod heeft de catechismus ons verteld wat de bedoeling is van de dag des Heren. Hoe wij deze dag, die wij uit Gods hand hebben gekregen, hebben te besteden, wat we hebben te doen en ook wat we hebben na te laten. En in de eerste preek hebben wij ons eigenlijk meer gericht op de voorvragen die er bij deze dag te stellen zijn. Waarom deze dag, waarom er een dag is dat er gerust moet worden, wat dat betekent, rusten, en waarom dat dan de eerste dag van de week is en niet meer de zevende dag, waarom er dat verspringen is geweest in de heilsgeschiedenis van de zevende naar de eerste dag. Dat heeft alles te maken met de opstandingsdag, zo hebben we gezien, van de Heer Jezus Christus. Daarna zijn we de tweede preek beginnen te lezen in het antwoord van 103. En toen hebben we gezien het verband tussen de rustdag en de prediking. En dat de Heere wil dat wij naastig, ijverig tot de gemeente komen om daar Gods woord te horen. Maar de rustdag heeft ook alles te maken met inderdaad dat woordje rust. En dat is nog blijven liggen wat de Heere ook in dat aspect tot ons te zeggen heeft. De rust op de dag des Heren. En ik moest bij het overdenken van deze zondag terugdenken aan een aantal jaren geleden, toen ons land, toen de wereld eigenlijk getroffen werd door dat coronavirus en toen er allerlei maatregelen kwamen, ook op de zondag. En eigenlijk alles tot stilstand kwam. Wat duizenden preken in honderden jaren niet hebben kunnen bewerken, dat heeft de Heere door middel van dat coronavirus gedaan, dat de terrassen leeg bleven. En dat de sportactiviteiten tot stilstand kwamen. Dat het rustig was op de straat en dat de zondag echt een rustdag was. Maar was het toen goed? Was dat dan de bedoeling? Om zo inderdaad die rustdag te houden dat er geen enkele activiteit was. De catechismus laat ons zien dat, hoewel het goed is om inderdaad op te houden met onze dagelijkse werken, dat er wel veel meer is wat hierover gezegd moet worden op grond van de schrift. Dat het dan nog over hele andere dingen gaat. Ten andere, zo wordt er gezegd, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rusten. De Heere door zijn geest en mijn werken laten. En alzo de eeuwige rust, de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Dus gemeente, de Sabbat, de rustdag, de dag des Heren is een teken van twee dingen. Een teken van het rusten van de boze werken en een teken van de eeuwige Sabbatsrust. En we willen aan de hand van die twee aspecten de preek gaan indelen. Als het gaat over de rust van de dag des Heren, dat is allereerst tot heiligmaking. Dat is dan dat aspect van rusten van de boze werken. En ten tweede, tot heerlijkmaking. Dan gaat het over de eeuwige heerlijkheid, de eeuwige Sabbat, die hier dus in dit leven al begint. De rust van de dag des Heren, dat is tot heiligmaking en ten tweede tot heerlijkmaking. De Sabbatdag, dat is dus de rustdag. Een dag waarop wij bepaalde dingen niet doen en een dag waarop wij bepaalde dingen wel doen. Al onze dagelijkse werken, die mogen blijven rusten. De vorige keer hebben wij al een onderscheid gemaakt tussen de noodzakelijke en de niet noodzakelijke werken. Of de werken van barmhartigheid. En ook de godsdienstige werken die dan inderdaad mogen doorgaan indien nodig op de Sabbatdag, op de rustdag. Maar deze dag heeft de Heere zich dus afgezonderd, apart gezet, geheiligd en die wordt dus gekenmerkt door het onderhouden van de kerkdienst. Dingen moeten worden nagelaten die op zichzelf genomen niet verkeerd zijn. Dat je naar school gaat bijvoorbeeld, jongens en meisjes. Dat we ons werk doen in ons gezin, in de maatschappij, op het land, op kantoor. De dingen van je hobby. De dingen rondom huis en tuin. De Heere wil dat wij die op de dag des Heren laten rusten. En dat we bezig zullen zijn met heel andere dingen. Nou, als we die dingen dus al niet mogen doen, als de Heere zegt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar op de 7e dag is de Sabbat des Heren, dan zult ge geen werk doen. Dus dan gaat het over die geoorloofde dingen, die dingen die mogen, en die ook moeten. Dan geldt het natuurlijk heel in het bijzonder van wat de catechismus noemt, de boze werken, dat die nagelaten moeten worden. De catechismus zegt heel terecht zelfs dat ik uit de rustdag moet leren dat ik niet alleen op de Sabbatdag, maar al de dagen van mijn leven moet ophouden met zondigen. Moet ophouden met dingen te doen die tegen de heilige wil van God ingaan, die tegen de 10 geboden ingaan. Dat zijn boze werken. En goede werken, dat zijn dingen die in overeenstemming zijn met Gods wil en met Gods wet. Ophouden met boze werken. En dat niet alleen op de rustdag, maar al de dagen van het leven. Op allerlei plaatsen, gemeente, wordt ons dat ook aangezegd. Niet alleen in het Oude Testament, in de 10 geboden, maar ook in de brieven komen we die aansporingen tegen. Bijvoorbeeld in het slot van de Galatenbrief, maar we zouden bijna elke brief wel tot voorbeeld kunnen noemen, dat de mens moet ophouden met venijngevingen, met afgunstigheden, met hoererijen, met toren, met gekijf, met achterklap. En daarmee is de rij nog niet volmaakt, want Paulus zegt en dergelijke dingen meer. Want als we daarmee blijven doorgaan, zo zegt de apostel, dan zullen we het koninkrijk Gods niet beërven. En daarom moeten ze nagelaten worden. Omdat we als een leven in zulke zonden, in zulke boze werken, we het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Daarom wordt het hier nog eens onderstreept. Leer nou van de rustdag om te strijden tegen die zonde. Om te rusten van de boze werken. En gemeente, dat doet een mens van nature nu juist niet. Rusten van boze werken. Dat zit zo in ons bloed, dat zit zo in onze genen. Omdat wij, u en ik en jullie, kinderen van Adam en van Eva zijn. En daarom doen wij die boze werken. Daarom denken wij boze dingen. Daarom zeggen wij boze dingen. Boze werken. Dat is het bedenken van het vlees en dat is vijandschap tegen God. En doordat de Heere ons dus deze rustdag geeft, zegt Hij, en Hij zegt het natuurlijk op duizenden plaatsen meer en op zoveel manieren meer, maar Hij geeft ons hiermee een extra prediking. Rust toch van je boze werken. Houd toch op met je uit het koninkrijk van God te zondigen. Maar je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan als je zo blijft, zoals je van nature bent geboren. En gemeente, dan komt de vraag naar u en naar mij en naar jullie. En kwam het daar nou al van? Kwam het er al van in ons leven dat wij gingen ophouden met het doen en het bedenken van boze werken? Dat we leerden strijden tegen de zonde. Ten bloede toe, zo zegt de apostel verderop in de Hebreeënbrief. Tegenstaan tegen de zonde. Dat we leren leven vanuit een ander beginsel, vanuit een ander principe, vanuit, zoals we vanochtend hoorden, wedergeboorte. Dat er een ander leven in ons werkzaam zou zijn. Leven bij de vraag: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zou? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dus vanuit een beginsel van gehoorzaamheid aan Gods wil en Gods wet. Of leven we nog steeds vanuit dat eerste beginsel? Het oude beginsel, het bedenken des vleeses. De Heere die zegt in de schrift op zoveel plaatsen, niet alleen in Hebreeën 4 of in Galaten 5. Maar dat als het zo is en als het zo blijft, als dat eerste oude beginsel van het bedenken des vleeses zo blijft, dan zal de deur van het koninkrijk der hemelen dicht blijven. En dan zullen we buiten staan. En dan zullen we nooit die eeuwige rust binnengaan, maar dan zal een eeuwige onrust zijn. In die plaats waar de wening is en de knersing der tanden, zoals de Heer Jezus dat in die aangrijpende beelden ons zo schetst. En dan komt de Heer ook in deze Sabbat, in dit Sabbatsgebod, nog eens ernstig ons smeken en vragen en gebieden: hou toch op met die boze werken. Leer er toch tegen te strijden. En dat is niet alleen voor het eerst zo in een eerste oproepen en een eerste bekering. Nee, het is ook na ontvangen genade telkens weer nodig dat de Heere dat op het hart ook van zijn kerk bindt. Dat Hij ze niet alleen op het smalle pad brengt, maar dat Hij ze ook op het smalle pad houdt. En als we iets van de genade van de Heere hebben mogen leren kennen in ons leven, en bij het licht van de Heilige Geest onszelf leerde zien in relatie tot de Heilige Wet, dan weten we dat er zonden en zwakheden overblijven. En dat er maar weinig nodig is om ons te doen laten struikelen en te laten vallen. En we weten dat uit eigen ondervinding. En we weten dat ook uit de schriften. Dat die vele aansporingen in de schrift er niet voor niets staan. Dat de vele keren dat de apostelen en de profeten het volk des Heren aansporen om te strijden ten bloede toe tegen de zonde, niet overbodig zijn. Maar dat ze vergeleken worden bij schapen die op allerlei manieren de herder en het spoor van de herder uit het oog verliezen. Dat kan heel onbedacht zijn. En dan denk ik maar weer aan die apostel van wie we een stukje uit een brief hebben gelezen deze ochtend. Die helemaal niet van plan was om zijn meester te verloochenen daar in de hof van Caiaphas. Die echt niet naar dat proces tegen de Heer Jezus toegegaan was met het idee dat hij daar zijn meester zou ontkennen. En met vloeken en zweren zou zeggen dat hij nooit van hem gehoord had. Hij had hele andere gedachten, maar toen was er ineens dat dienstmeisje. En de angst vloog hem naar de keel. En heel onbedacht, voor hij de erger had, kwam die eerste verloochening. Ik ken die mens niet. En die tweede keer. Ik ken die mens niet. En hij had het zich zo voorgenomen. En hij had het gezegd. Ik ben bereid om met u te sterven. Maar onbedacht. Zonder opzet eigenlijk. Uit angst. Kwam het ervan dat hij met vloeken en zweren ontkende. Dat hij de Heer Jezus bij de Heer Jezus hoorde. En dat heb je ervan, gemeente, als een mens, ook een kind van God, op eigen krachten gaat vertrouwen en met eigen beloften en met eigen werken en met eigen volharding meent staande te kunnen blijven. Al is hij dan een kind van God en al is hij dan zelfs een doorgeleid kind van God. Al is hij dan een Petrus van wie de Heer Jezus gezegd heeft, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Al is hij de voornaamste in het koninkrijk van God. Wie meent te staan, die ziet toe dat hij niet vallen. De aansporingen om op te houden met de boze werken is nooit overbodig. En dat niet alleen vanwege de overblijvende zonden en zwakheden. En dat je onbedacht ineens verrast wordt door dat kwade. Maar helaas zien we in de Bijbel ook de vele voorbeelden van mensen die wel bewust, met open ogen, heel doordacht, bedacht, die herder hebben verlaten. Kennen we het voorbeeld van Simson, die naar Gaza ging en daar die publieke vrouw zag. En die toen niet bad, wend mijn oog van de ijdelheden af, maar die daar naartoe ging en die zijn fantasie en zijn gedachten de vrije loop liet. En zijn vlees de overhand liet krijgen. En heel bedacht boze werken deed. Hoewel hij een kind en een knecht des Heren was, al vanaf de baarmoeder af. En het is om deze voorbeelden, die helaas met velen zijn uit te breiden. En die onderschreven worden door mensen die iets van zichzelf hebben leren kennen door ontdekkende genade. Het is door deze voorbeelden dat de Heere het zo vaak moet zeggen: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, kwade begeerlijkheden, gierigheden. En helaas komt er dan nog een hele lijst met allerlei boze werken, zoals dat de catechismus die noemt. En nu geeft de Heere dus in die Sabbatdag, in die rustdag, een extra aansporing, waarin hij tot zijn volk zegt: mijn volk, rust toch van die boze werken. Niet alleen van de geoorloofde arbeid en alles wat daarmee samenhangt, maar vooral van die boze werken. Maar kan een mens dat dan? De Heer kan dat wel zeggen en hij kan wel aansporen en hij kan wel bevelen. Maar kan de mens dat dan? Rusten van die boze werken. Gemeente, dit soort vragen die komen zomaar op als de Heer komt met zijn eisen. En als er in de gebiedende wijs wordt gezegd dat we moeten rusten, ophouden met de boze werken. En let op uw arglistige hart. Want we zijn zo geneigd om te zeggen: ja, nou ja, dat staat er wel. En natuurlijk, de Heere mag dat ook wel eisen. Maar ja, dan komen we zo snel, vaak te snel, met onze onmogelijkheden. Ja, maar we zijn toch zondaren en we zijn vleeselijk en we zijn verkocht onder de zonde. En we grijpen te snel naar wat Paulus in Romeinen 7 zegt: als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ja, het is ook niet anders. Een mens kan er eigenlijk ook niet zoveel aan doen. Te snel wordt er gewezen op die onmogelijkheden en wordt er gezegd: ja, maar dat kan een mens niet. En natuurlijk wisten de opstellers heus wel dat de mens van nature en ook na ontvangen genade in zijn vlees onbekwaam is tot enig zaligmakend goed. En dat hij geneigd is tot alle kwaad. Maar op grond van de schriften zijn ze ons al voor in onze verontschuldigingen en onze bedenkingen bij deze woorden dat we al de dagen van het leven van onze boze werken moeten rusten. Want dan wordt er gezegd, en daar laat het de opsteller al zien dat de Heer er ook nergens van uitgaat dat wij het in onze eigen kracht zouden moeten kunnen doen. Dat wordt nergens gezegd dat de mens in eigen kracht dat kan. Rusten van de boze werken. Nee, dan staat er hier. De Heere door zijn geest in mij werken laten. En natuurlijk kun je daar ook wel weer van zeggen. Ja, maar kan een mens dat wel? Dat ik de Heere laat werken. Nou, anders gezegd dan. Net zo bijbels als het hier staat. De diaken Stefanus, als hij het Sanhedrin toespreekt, dan zegt hij dat zij de geest wederstaan. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat wordt dan gezegd tegen onbekeerde mensen. Dat kan een mens dus kennelijk. De geest wederstaan als hij ook in die genademiddelen aandringt, aanklopt op ons hart, dan zijn we kennelijk in staat om in die werkingen de geest tegen te staan. En het kan ook zo zijn na ontvangen genade dat de Heilige Geest door Gods kerk bedroefd wordt en uitgeblust wordt. En dat, gemeente, heeft alles te maken met het welbewust, bedacht en onbedacht, de boze werken aan de hand te houden. En het probleem ligt dus niet bij God en bij zijn aansporingen en dat wij met onze bedenkingen komen. Nee, het probleem ligt in ons. Het probleem ligt ook bij Gods kinderen, bij hun oude natuur. Bij het vlees dat zich nooit wil en kan onderwerpen aan de wet van God. Daar ligt het probleem. Daar ligt de verantwoordelijkheid. En dat wordt door de catechismus heel terecht ook bij ons neergelegd. Ik moet de Heer door zijn geest in mij werken laten. En die geest niet wederstaan. En die geest niet bedroeven. En die geest niet uitblussen. Maar de Heer eerbiedig smeken, och, schonk gij mij de hulp van uw geest, ja gemeente, want inderdaad, anders kan het ook nooit. Als die geest het mij niet leert, als die geest mij niet verlicht, dan zal ik nooit ophouden met de boze werken. Dan zal ik nooit rusten van mijn zonde, dan zal ik nooit strijden tegen de ongerechtigheden, maar dan ga ik daar bedacht en onbedacht gewoon mee door. De Heere door zijn geest in mij werken laten. En als dat gebeuren mag, gemeente, dat die geest in mijn hart gaat werken, dan zullen er inderdaad ook die rustplaatsen zijn. Het geestelijke leven, dat wordt vaak uitgebeeld met die woestijnreis van het volk van Israël door de woestijn heen. Met alle verzoekingen, met alle verleidingen, met alle aanvechtingen, met alle benauwenissen, met alle beproevingen van dien. Maar in die woestijnreis van het leven, in die geestelijke strijd, daar geeft de Heer dus wel eens een oase. Daar geeft de Heer wel eens een rustplaats. Bijvoorbeeld bij Elim, waar die 70 palmbomen waren en die waterfonteinen. En zo mag het in het geestelijke leven wel eens ondervonden worden. Als de geest werkt in het hart. En als de geest door het woord, zoals we vanochtend hoorden, ons brengt bij God en bij de Zoon die Hij gezonden heeft, dan mag het wel eens ervaren worden, zoals bijvoorbeeld Psalm 23 zegt. Gij richt de tafel toe tegenover mijn tegenpartijders. Dat de Heere te midden van die vijanden en te midden van die verleidingen de tafel toericht waarin we mogen eten van het brood des levens en drinken van het water des levens. Die worden even op afstand gehouden, die tegenpartijders. En dat ik even boven alles uitgetild mag worden. En dat ik niemand zie dan Jezus alleen. En dat de Heere zijn heilsstem doet horen. Ik ben uw heil alleen. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Die rustplaatsen waarin ik even mag rusten aan zijn voeten. Waarin de duivel op een afstand blijft. Waarin ik tegen de zonde mag zeggen heen en uit. Die momenten waarop ik even geen last heb van dat vlees. Van de inblazingen van de vorst der duisternis. Van de verleidingen van de wereld. Die momenten die zijn er, waarvan de schrift zegt dat is heiligmaking. Zijn geest door mij, en zet u dan maar dat woordje heilige geest onderstreept. Dat beginsel, dat principe van de heiligmaking wordt gevonden in het leven. Rusten van de boze werken. Strijden tegen de zonde. Want de Heilige Geest, gemeente, gaat naar de aard van de Geest ook heiligend werken. En als de Geest in mij werkt, gemeente, dan krijgt mijn geweten iets teers. Dat is het eerste wat er gebeurt als de Geest gaat werken. Dan krijgt je geweten, dan krijgt je hart iets teers. Is dat ook vaak niet zo in de eerste liefde? Als die eerste tijd, als de Heer een mens uit die duisternis begint te trekken. Als de liefde van de Heer uitgestort wordt in het hart. Dat we een heel teer geweten krijgen. En als het gaat over de wet van de Heer. En wat mag nou wel en wat mag nou niet. En hoe ver kan ik nou gaan en wat is nou nog net geoorloofd en wat niet. Iemand die zei is, dat moet je aan een kind van God vragen die in de eerste liefde leeft. Zo iemand, gemeente, die kan nog niet over een strootje heen stappen. Daar kan natuurlijk iets van werkheiligheid in zitten, dat weet ik maar al te goed. Maar toch, wat krijg je geweten? Iets teers in die eerste liefde. Wat ben je bang om te zondigen? Als je voor het eerst bent opgezocht door de Heer en als Hij je iets van zijn liefde laat zien. En dat voor het verlorene. Een teer geweten, zodat je net als Jozef mag zeggen. Zou ik nou zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Die goeddoende God. Die niet alleen mij in het dagelijks onderhoudt. Die niet alleen mijn leven zoekt. Maar die mij al zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. God heb ik lief. En daarom wil ik niet meer zonder. Een teer geweten, wat een kostbaar goed is dat. Maar het tweede wat er heel nauw mee verband houdt, gemeente, dat is. En dat is ook het tweede wat in deze catechismus ons wordt aangereikt. Dat ik juist door die rustmomenten en juist vanuit dat tere geweten een uitzien ga krijgen naar die eeuwige rust. Juist als ik weet van dat struikelen en van dat tijdelijke van die oases, dan ga ik uitzien, dan ga ik verlangen naar die rust. Heere, wanneer komt die dag? dat ik bij u mag wezen. Dat ik de eeuwige sabbatsrust mag aanvangen. De catechismus legt dat verband. De eeuwige sabbat. En die vangt dan in dit leven aan. En dat is het tweede, dat wijst dan op de heerlijkmaking. De heiligmaking is dat tere geweten. Dat ik tegen de zonde ga strijden. Dat ik ophoud met die boze werken. Dat dat beginsel van heiliging wordt gevonden in mijn leven. Maar in nauw verband met dat tweede, de eeuwige sabbat aanvangen. En dat is ook heel Bijbels gemeente en we hebben gelezen uit Hebreeën 4 en dat wordt ook bij deze zondag als verwijstekst genoemd. Hebreeën 4, het negende vers. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. De Heere die getuigt ervan in de schriften dat er een eeuwige rust is voor het volk van God. Na dit leven is er een eeuwige rust die nooit meer ophoudt. En er wordt in dit gedeelte Hebreeën 4 op een aantal manieren over die rust gesproken. Dat komt in verschillende betekenissen voor, dat kunnen we zo uit de vertaling natuurlijk niet zien. Daar wordt het woord rust gebruikt en dat voor twee verschillende woorden. Allebei in onze vertaling wordt dat allebei met rust vertaald. Hier in vers 9, er blijft een rust over voor het volk van God. En daar wordt het woordje sabbatismos gebruikt. Een Griekse versie van het Hebreeuwse woord shabbat. Sabbatismos. Hier vertaald met rust. Maar in vers 4, daar lezen we ook van de rust. Hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En daar wordt op een andere manier gesproken. Daar staat een woordje dat betekent pauze. Katapauze staat er dan in het Grieks dat in onze taal dan met pauze vertaald kan worden. En die rust, die we dus in de dag des Heren op de zondag genieten, dat is die katapausis, dat is die pauze. Want je moet weer verder met je werk. Het is even een onderbreking, even een pauze, een moment van rust. En dat is in het geestelijke leven ook zo. Denk u maar weer aan dat woestijnleven, waarin dat volk bij die oases kwam, bij Elim. Dan was er even een moment van rust. Een pauze. Te midden van die strijd en die verzoeking en die hitte. Ze mochten eventjes pauzeren. En dat komen we in de schriften vaak tegen. Bijvoorbeeld bij Elia als hij gevlucht is voor Jezebel en in de woestijn door een engel gevonden wordt. Dan ligt hij daar onder die jeneverbomen en dan wekt die engel hem op en die zegt: sta op, eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. Dan mag hij een momentje uitrusten. Even pauzeren. En in het Nieuwe Testament komen we dat ook tegen als de Heer onderweg is met zijn discipelen. Dan is hij in een woeste plaats en dan zegt hij: zit hier neder, rust een weinig. Nou, dat gaat dus over uitrusten, even pauzeren. Dat is er in het geestelijke leven ook. Een moment van pauze. Een onderbreking. Maar daarna moet het weer verder. En die momenten van rust, van pauzeren, die wil de Heere dan met name ook schenken op de rustdag. Hier wordt de rust geschonken. Zo zingen we dan wel met Psalm 36. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Even pauzeren. Even op adem komen. Even uitrusten. Een moment aan de voeten van de Heere zitten. Of aan de avondmaalstafel. Of bij het lezen van een stichtelijk boek. of in het ontmoeten van anderen die de genade van de Heere kennen. Even een momentje uitrusten, even op adem komen, even pauzeren. Want in het woestijnleven, zegt de Heere, zegt de kinderen Israëls, dat zij voorttrekken. Ze moeten verder. Hier is de rust niet. Maar wat kunnen dat aangename momenten zijn als de Heere in het bedehuis, in de kerk, rust schenkt. Als je even boven alles wordt uitgetild, zoals we dat gezongen hebben met Psalm 132. Wij zullen in zijn woning gaan en het gebed, sta op tot uw rust, o Heere. En als de Heere dan inderdaad opstaat en hij spreekt de woorden van het eeuwige leven en de geest gaat in mij werken, dan mag ik even ademhalen. Dan krijgen we nieuwe krachten. Dan krijgen we nieuwe moed. Als hij tot ons spreekt, ik ben uw heil alleen. Als de Heere ons in de grazige weide van zijn woord leidt en ons verkwikt aan die zeer stille wateren, zoals Psalm 23 dat zegt. Dat beeld komen we ook tegen in bijvoorbeeld de christen- en de christinnenreis. Die pelgrims die komen zoveel moeilijkheden tegen. Er zijn de verleidingen, de verzoekingen om op een dwaalspoor terecht te komen. Er is de strijd. Maar te midden van al die strijden, te midden van al die vijanden, dan komen we christen, dan komt christen daar een paleis sierlijkheid tegen. En in de christinnenreis heet het dan een paleis lieflijkheid. Dan mag hij even rusten. Dan mag ze even pauzeren. Om daarna weer de strijd aan te vangen. En mag u daar nou van weten, gemeente? Van die pauzemomenten. Van die momenten in je ziel dat de Heere je verkwikt met zijn heil. En dat hij zegt onder de prediking van zijn woord, rust een weinig. Zit even stil. Dat je even van je hart geen last hebt. Even mag bemerken dat de duivel op afstand blijft en dat je niemand mag zien dan Jezus alleen. Wat een kostbare momenten zijn dat, als de Heere door zijn woord en geest alles eens even stil maakt in je hart. Mijn ziel is immer stil tot God en van hem wacht ik een heilrijk lot. Gemeente, zijn dat dingen die ons bekend voorkomen. En dan bedoel ik nou even niet dat je met je verstand weet waar ik het over heb. Omdat je dit al wat meer gehoord hebt of andere mensen hebt horen vertellen. Maar is dat nou ook uw beleving wel eens geweest? Die momenten dat je mocht rusten. Dat je mocht pauzeren. In Gods huis. Aan de avondmaalstafel. Het zal niet elke week zo zijn. En het zal niet elke avondmaalsbediening zo zijn. Maar in het leven van elk kind van God zijn er toch wel die momenten. Al zijn ze dan misschien te tellen, maar ze zijn er. Rust een weinig. De weg zou voor u te veel zijn. Maar inderdaad, het is een pauze. Het is slechts voor even. Het is even uitrusten. Zoals je ook wel eens doet, jongens en meisjes, op een wandeling. Vakantie bijvoorbeeld. Je loopt in de bergen en het is best heel zwaar om daar te lopen. Dan zit je eventjes. Maar je gaat daarna weer verder. Je moet weer door. En zo is het in het geestelijke leven ook. Even pauzeren, maar dan wacht de strijd weer. Na de rustdag volgt dan toch ook weer de maandag. Met al het werk, met alle beslommeringen, met alle zonden. Met alles wat het genadeleven gaat bestrijden en gaat benauwen. Maar in het leven van de genadegemeente ontwaakt dan, zoals de catechismus zegt, dat verlangen naar die eeuwige Sabbatsrust. Dat ik de eeuwige Sabbat in dit leven aanvang. Dat er dan een begeerte komt. Een uitzien naar wat de apostel in Hebreeën 4 noemt. Er blijft een rust over voor het volk van God. Een Sabbatsrust. Die wacht dus nog. Die moet nog komen. Die is hier niet. Wel het beginsel daarvan. Het principe. Het reeds. Maar er is ook nog het nog niet. Nog niet volkomen. Nog niet volmaakt. En wanneer zal dat dan zijn? Dat die echte sabbatismos, die rust voor het volk van God zal aanbreken. Nou, als alles wat die rust in de weg staat, wat die rust wegrooft, wat die rust bestrijdt en aanvalt, weg zal zijn. Alles wat die vrede verstoort, die hier een beginsel wel eens mag worden ondervonden. Als Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Maar die vrede is zo wankel. Die wordt bestreden, die wordt aangevochten. Die wordt verzondigd, die wordt verbeurd. Nou, als dat verdwenen is, wat die vrede verstoort. Als dat lichaam der zonde en des doods er niet meer zal zijn. Als ik daarvan verlost zal zijn. Als dat ongelovige bestaan voorgoed van mij wordt weggenomen. Als de zwakheden niet meer gevonden worden. Als de overblijvende zonden voorgoed weggedaan zullen zijn. Als de boze met al zijn boze werken voor eeuwig zal zijn opgesloten in die poel die daar brandt van vuur en zilver. Als de wereld ophouden zal om te bestaan met al zijn begeerlijkheden. En als alle gevolgen van de zonde, die ook die rust en die vrede nogal eens aanvallen, er niet meer zullen zijn. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Daar zal geen enkel gevolg meer zijn van de zonde. Alle tranen zullen van de ogen afgewist worden. Al die rustverstoorders, al die dingen die bij het tijdelijke leven horen, de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Voorgoed voorbij. De geestelijke wapenrusting voor eens en voor altijd mag worden afgelegd. Als ik niet meer het zwaard des geestes hoef te gebruiken. Als de helm der zaligheid niet meer nodig zal zijn. Het borstwapen der gerechtigheid. Het mag worden opgeborgen voor goed en voor altijd. Als ik niet meer hoef te bidden. Leid mij niet in verzoeking. Maar verlos mij van de boze. Als al die dingen voorbij zullen zijn gegaan. En als in plaats daarvan andere dingen er wel zullen zijn. Want gemeente, sabbatsrust, eeuwige rust, dat betekent niet alleen maar dat de dingen, dat je met dingen gaat ophouden, ophouden met boze werken. De sabbatsrust, en dat hebben wij wel begrepen uit de vorige preek. De rust op de dag des Heren, dat is wat anders dan dat je niks doet. De eeuwige rust, de sabbatsrust, dat is een actieve rust. Dat is een heilige, werkzame rust. Dat zijn dingen, gemeente, die laten zich moeilijk verwoorden. Wat daar dan wel zal zijn, de Bijbel doet dat allemaal in beeldspraak vaak. Maar de rust die overblijft voor het volk van God. Dat heeft iets actiefs in zich. Dan kunnen we denken bijvoorbeeld aan het eerste paradijs. Daar werd gerust. maar wel op een werkzame manier de aarde bebouwen en bewaren. Het is een rust van het heilig bezig zijn in de dingen van God. In hetgeen wat hier nog maar zo ten dele was. En hier zomaar in beginsel was. Het doorzoeken bijvoorbeeld van de diepten Gods. Wat weet Gods kerk daar hiervan? De diepten Gods. Of het prijzen en loven van de Heer. Dat zal in de eeuwigheid daar plaatsvinden. Dat hoort bij die eeuwige Sabbatsrust. Maar wat komt daarvan terecht hier in dit aardse leven? Het is maar een stamelen. Het is maar een stotteren. Gods deugden op het hoogst verheerlijken. God zij altoos op het hoogst geprezen. Het komt er hier op aarde eigenlijk niet van. Daar is echt een eeuwige Sabbat, een eeuwige rust voor nodig. Eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Het bewonderen van het eeuwig welbehagen van God. Het lof brengen aan het Lam van God. En het hem eeuwig toezingen en toejuichen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Samen te vatten in wat ik vanochtend ook zei. Het opgaan in de bron van het leven. God zal alles zijn en in allen. Mag u daar wel eens naar uitzien, u die genade mag kennen. En die de Heere zoekt te kennen en meer zoekt te kennen. Maar zo aanloopt tegen al je gebreken en tegen al je grenzen. Je maar zo weinig bekeerd bent. Zo weinig van God kent. Zo weinig van jezelf kent. Dat je ernaast naar uitziet, dat je daar mag zijn waar de mogelijkheden oneindig groot zijn om God te kennen. En om God groot te maken. Hier wordt het zo snel verstoord. Maar daar, zo zegt de apostel, daar zal ik hem kennen gelijk ik ook gekend ben. Nu zie ik in een spiegel als in een duistere reden. Maar dan zal ik hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal er niets meer zijn wat mij belemmert. En wat die rust en die vrede zal verstoren. Maar dan mag ik in hem opgaan. In die rust. In dat heilige kennen en dat heilige loven en de vrede vinden in hem die de vrede is. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. God alles en in allen. Gemeente, ik voel mij arm om iets te zeggen van wat die eeuwige rust is. Ik kan slechts een aantal woorden nastamelen uit de schrift. En vanuit een proeven, een voorzichtig beginsel van die eeuwige rust, kan er een verlangen in je hart ontstaan, maar het ontbreekt je aan woorden. Je doet er eigenlijk altijd aan af. Die blijdschap, die liefde, die vreugde, die je hart wel eens kan vervullen als de Heere overkomt. En je iets doet ervaren van die grote barmhartigheid waar het vanochtend over ging. En die levende hoop die hij werkzaam doet zijn. Dat uitzien naar hem die mijn ziel heeft lief gehad. Gemeente, wat doen we ervoor om die rust binnen te gaan? De apostel die dringt er zo op aan. De Heere dringt er zo op aan. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn. De iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Laat ons onszelf benaarstigen, beijveren. Alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. Dat vlees te kruisigen met zijn begeerlijkheden. En gemeente, ik zeg het allereerst tegen mijzelf. Allereerst ben ik zelf degene die naar dit woord moet luisteren voordat ik het u moet verkondigen. Ten bloede toe te strijden, tegen te staan tegen de zonde, want er staat zoveel op het spel. Als we ons niet beijveren, als we achterblijven, als we op die grote zaligheid geen acht geven, dan kan ik ook alleen maar stamelen, gemeente, van die eeuwige onrust die dan overblijft. Het is eeuwig wel of eeuwig wee, het is bij één van twee. Of er blijft een eeuwige Sabbat over. Of er blijft een eeuwige onrust over. Nu krijgen we nog de gelegenheid. Nu wordt het ons nog aangezegd. Nu worden we nog aangespoord. Stop rust van die boze werken. Zoek het koninkrijk van God en al zijn gerechtigheid. Nu is er nog de gelegenheid, straks niet meer. Nu is er nog de mogelijkheid om je knieën te buigen en te zeggen: o God, wees mijn zondaar genadig. Nu is er nog de Sabbatdag. Als een prediking van de grote dag des Heren die straks eenmaal komt. Die dag waarop er voor u, volk des Heren, de eeuwige rust zal aanbreken. Om dan te doen waar je hier op aarde een beginsel van hebt mogen ondervinden. Kom, zeg het, de oude belijden na. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen. Om dan ten volle te mogen genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Heren, voor wij deze plaats gaan verlaten, buigen wij ons nog in stilte voor u neer. Om u ootmoedig dank te zeggen dat we deze dag hier bijeen mochten zijn. Deze Sabbatdag. Deze dag des Heren. Waarin u ons weer opgeroepen hebt om te rusten van de boze werken. maar ook om onszelf te benaastigen, te beijveren om in die eeuwige Sabbatsrust te mogen binnengaan. Heere, wilt u het achtervolgen met uw zegen en met uw genade. Heilige werkzaamheden geven met deze dingen. En bewaren voor de zonde ook deze komende week. En voor een onverwachte en onverzoende dood. Sterk ons in alle dingen die ons te doen staan. In ons dagelijkse leven. Wees met de kinderen als ze vakantie hebben. Anderen die vrije dagen mogen genieten. Breng ons ook aanstaande donderdag op de Hemelvaartsdag bijeen. Wees u ook met de jongeren die opnieuw naar Ermelo zullen gaan om daar met elkaar uw woord te onderzoeken. En ook een stuk saamhorigheid te mogen ondervinden. Wees met de leiding, heren, van de verenigingen. Zegent u ook dat werk dat aan de harten van onze jongeren ten koste wordt gelegd. En wilt u ons, heren, ook nabij zijn als deze week met de bedroefde familie verwaalde gang naar het graf moet worden gemaakt. Wilt u ook daar sterken, in het bijzonder de zuster Marijke die u achterblijft. Gedenk haar, heren. En wilt u nabij haar zijn en ook andere familie. En geven dat uw woord onderwijzen mag, troosten mag. Wilt u ons nabij zijn, heren, in alle dingen. Als we morgenavond met de belijdeniscategezanten bijeenkomen, geef hen ook rust en kalmte in het hart om dan zo met de kerkraad na te denken over de dingen die in het afgelopen seizoen zijn besproken en geleerd. Geef vrijmoedigheid om te spreken over wat hen beweegt om het jaarwoord aan u en de gemeente te mogen geven. En schenk ons, heren, zo iets geestelijks te beleven voor uw aangezicht. De dankzegging, heren, dat u ons ook in deze tijd nog jongeren schenkt die belijdenis willen doen van het geloof waarin ze zijn opgevoed en kon het ook zijn, waarvan het beginsel in hun harten zou mogen ontwaken. Wilt u zo, heren, ons als gemeente biddend om jongeren heen laten staan en geven dat we mogen ondervinden dat u ook heden nog een volk hebt en ook verzameld en bewaard onder de prediking van uw woord en dat u voorbereidt op die eeuwige Sabbatsrust. Vergeeft u genadig het zondige, heren, en hoort u onze gebeden om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 72 het 4e en het 11e vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, dat twist en wrok verdwijnt en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 4 en 11 van Psalm 72. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.